Hey iedereen, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast Kraamklits. Vandaag heb ik een heel mooi verhaal voor jullie klaarstaan. Het is het verhaal van Sophie. Sophie is een jonge mama die gekozen heeft voor een nieuw leven in Zweden, omdat zij heel graag dichter bij de natuur wou staan. Zij is heel erg into verbinding, pure communicatie, dicht bij uzelf staan, dicht bij de natuur staan, voelen, ja, alle spirituele dingen ook. En ja, ik vond het echt heel mooi, heel warm, hoe dat ze alles heeft verteld en hoe dat ze kan beschrijven, hoe dat ze haar eigen lichaam, maar ook haar kindje dat in een buik zat, heel goed kon aanvoelen. Ja, heel speciaal, heel mooi. En ik denk als je daarmee een open mind naar luistert, dat je echt kunt begrijpen wat dat ze bedoelt. Ze is ook paardentrainster. Omdat ook ja, paarden ook alweer een heel speciale betekenis hebben in haar leven, in dat spirituele, in dat verbindende, in die communicatie zonder woorden. Ja, ik kan het zelf moeilijk uitleggen eigenlijk, maar Sophie kan dat heel mooi vertellen, heel warm vertellen. En ik vind dat een heel mooie manier waarop dat zij in het leven staat. Ze heeft dat jammer genoeg afgelopen december ook een kindje verloren bij een miskraam. En ook daar speelde verbinding en voelen een enorm grote rol. En hoe dat zij dat heeft ervaren en hoe dat zij dat is doorgegaan, vind ik zo mooi. Tegelijkertijd uiteraard ook pijnlijk, maar wel heel mooi hoe zij daarmee omgaat, zij en haar partner. Ja, ik ga jullie gewoon laten luisteren naar het verhaal van Sophie. En ik hoop dat jullie ermee een even mooi gevoel naar luisteren als dat ik heb gedaan. Veel plezier alvast en tot de volgende keer. Dag Sophie.
Hey.
Welkom.
Dank je.
Vertel eens, wie is Sophie?
Yes, ik ben dus Sophie. Ik woon momenteel in Zweden met mijn peutertje, dus een mama van een peutertje. Ik ben hier altijd leerkracht geweest en paardentrainer en wij zijn ja, vertrokken naar Zweden.
Oké. En wat deed je als leerkracht? Waar was lagere school of middelbaar?
Eerst op de lagere school en dan het eerste en het tweede middelbaar een tijd.
Ah, oké. Okay. Ja. En dan een specifiek vak of zo? Of?
Nee, eigenlijk wat er gewoon was.
Ah ja, oké. Okay. Zo de flex-leerkracht die overal wat mocht inspringen? Of had jij echt...
Ik had altijd een klasje.
Per jaar een vak wel?
Ja, ik had altijd een klas voor een jaar en ik mocht altijd die klas begeleiden. En mijn main focus was altijd het welzijn van de kinderen.
Oké. Okay.
Dus welk vak dat eraan gebonden werd, dat was voor mij eigenlijk een beetje bijzaak. Dus klasleerkracht was de hoofdzaak.
Daar. En konde jij dan even goed ingezet worden voor wiskunde als voor Frans bijvoorbeeld? Of?
In die eerste graad kon dat.
Omdat
je als leerkracht lager onderwijs word je wel echt opgeleid om alle vakken in het lager onderwijs te geven, dus het zesde leerjaar. Dus dan is het kwestie van de materie bekijken. En dan,
Leuk. Ja. En vond je dat een leuke job?
Deels, maar toch kriebelde het altijd om meer naar de natuur te gaan en meer echt die verbinding te zoeken. En dat is eigenlijk waar ik een beetje om draai, verbinding, echt.
Ah ja, oké. Okay.
Connectie met dieren, connectie met mensen, connectie met kinderen.
Oké. Okay.
Dus heel snel eigenlijk van leerkracht ook naar dan meer het speelse met dieren, met mensen, met kinderen gaan zoeken. En ja, zo ben ik wat meer en meer ontdekt.
Alright, oh, leuk, oké. Okay. En vandaar ook de kriebel om naar Zweden te vertrekken.
Ja. Ja, echt. Voor mij is Zweden natuur. Voor mij is Zweden nog echt in verbinding staan en de tijd nemen voor alles. Ja, en dat voelde ik gewoon juist.
Oké. Maar jullie dochter was er al wel voordat jullie naar Zweden vertrokken, hè? Want je bent vorige zomer pas vertrokken, hè?
Ja, klopt.
Oké. Okay.
Wij zijn in Nederland bevallen, bij mijn partner thuis.
Mm-hmm.
Een mooie thuisbadbevalling gehad. En wij zijn dan, als zij bijna 2 werd, zijn we verhuisd.
Ja. Oké. Wel niet zo een simpele beslissing, denk ik. Of
nee,
net wel, als je er zo klaar voor waart, of niet?
je moet heel veel afwegen. Uh-huh. Wij hebben altijd wel geweten dat we niet in Nederland en België gingen blijven. Dat was niet echt, dat voelde gewoon juist voor ons.
En dan zijn ook wij, niet voor uw partner?
Nee. Okay. Die zit echt in hetzelfde gevoel van, oh, dat voelde heel beklemmend voor ons. En dan zijn we eerst naar Frankrijk beginnen zoeken. Uh-huh. Maar dan voelde dat toch ook niet helemaal juist met hoe daar alles geregeld is op het administratieve.
Uh-huh.
En dan zijn wij naar Zweden beginnen kijken. We zijn daar eerst een week gaan wild kamperen met ons toen 1-jarig dochtertje.
Okay.
En toen gevoeld van, ja, dit is het.
Ja. Ah ja, Zweden trok jullie echt aan.
Ja, ja, gewoon die echte pure natuur.
Ja.
Het is onvoorstelbaar wat je daar gewoon zelfs al in het zuiden kan zien van wild. Dat daar gewoon voorbij huppelt en je voelt gewoon dat dat klopt.
Okay. En had je dan wel het gevoel dat je nog altijd dezelfde job wou doen in Zweden? Of was dan net dat je zei van, ja, ik zal wel zien. Want wat doe je nu van job in Zweden? Of, of ben je nog niet aan het werken of zo?
Ik ben daar ook paardentrainer nu.
Ah, oké.
Ik heb daar heel veel geluk in gehad wel. We zijn eigenlijk vertrokken met het idee, we zien wel. Ergens in het achterhoofd, ik laat mijn diploma vertalen. Ik kan daar altijd terug leerkracht worden. Als ik de taal eenmaal beheer. En tot dan zien we wel. Desnoods in een tankstation. Zolang ik maar gewoon de rest van de uren mijn leven heb hoe ik het echt wil.
Ja.
En dat ook voor ons dochtertje en voor onze hond. En voor ons allemaal gewoon het echt in de natuur zijn er mag zijn.
Okay.
En daar aangekomen, beginnen solliciteren bij winkels, bij tankstations, bij alles. Niks reactie.
Oh.
En toen via iemand die paarden had tegengekomen en kans gewaagd, berichtje gestuurd van hey, als je nodig hebt dat iemand in de stallen komt werken, ik ben beschikbaar en ik mag daar nu 20 uur per week werken.
Oh, zalig. Amai, heerlijk.
Ja.
En dan echt puur voor de stallen of ook echt voor het trainen van de
ook
paarden?
Ook voor de paarden, ja. Want ik ging daar naartoe voor de stallen met echt het idee, ik begin hier van nul. Maar zij had me dan gevraagd, wil je eens met een paard werken? En ik doe eigenlijk het werken in vrijheid met paarden. Dus zonder touw, zonder halster. En ik laat ze eigenlijk echt communiceren met de mens. En ze zag me werken en ze zegt, jij gaat hier geen stallen mesten. Jij gaat werken met de paarden.
Okay,
dus ik mag nu een beetje een combinatie van beide doen. Dus
dat is, zalig.
Ja, dat is echt
Amai, dat is inderdaad wel.
Ja.
En wat maakt dat een geheel nu met uw leven als mama en ten opzichte van uw kinderen?
Ja, het mooie is, ik vertrek om 10 uur 's ochtends naar mijn werk. Ik heb heel flexibele uren. Dus ik sta rustig op met mijn kindje. Wij drinken samen iets lekkers, een theetje of een koffietje of een babycino. En dan breng ik ze gewoon rustig terug naar boven, want mijn partner mag dan lekker uitslapen. En ik vertrek naar mijn werk en ik ben, voordat zij terug wakker is van haar dutje, ben ik alweer thuis. Dus ik ben echt mama.
Okay.
Ik ben om 2 uur om 2 uur thuis. Dus,
jij gaat elke dag 4 uur werken en dan voor de rest van de tijd ben je gewoon bij je kind.
Ja.
Maar heerlijk.
Dus dat is de best of both worlds op dat vlak. Hè.
Ja,
dus, toch mijn passie mogen doen met paarden werken, maar je bent er gewoon. Dus,
ja, voor je kindje.
Ja. En dat vind ik
zalig. Ja, amai. En uw partner blijft ondertussen dan thuis bij uw dochter?
Ja.
Die werkt nog niet? Of?
Die is zelfstandige. Dus die werkt volledig van thuis uit. Ja.
Amai, dat is leuk.
Ja, en als ik thuis kom, kan hij zijn laptop open doen en kan hij aan de slag.
En, en jullie vinden daar zo echt elkaar in terug van oké, jij doet nu dit deel en ik doe nadien dat deel en dan...
Ja. Tuurlijk, ik denk in elk koppel is dat in het begin even zoeken, hè, van oké, hoe pakken we dit nu precies aan?
Mm-hmm.
Er is ook even op tafel geweest van oké, wat als ik geen zelfstandige en hier ook ga werken? Maar voor nu werkt het perfect. Ja.
Amai, leuk. En had je dan zo, toen je de ervaring had met je eerste dochter, toen je in Nederland dan zei bevallen met je bed- en thuisbevalling, had je daar ook het gevoel van, hier klopt ook iets niet aan, dit is niet hoe dat ik het wil, of... Was dat net wel een goed gevoel en wordt dat in Zweden ook gedaan? Of hoe moet ik dat zien?
Wel, in Zweden doen ze geen thuisbevallingen meestal. Dat is daar nog heel onbekend. Dus dat is wel zo, als er ooit een tweede komt, gaat dat echt wel even een...
Daar is echt in ziekenhuis bevallen?
Ja, daar doen ze dan weer wel ziekenhuisbevallingen. En als je een thuisbevalling wilt, dan moet je het volledig zelf financieren. Dus...
Oké. Dat staat dan voor mij weer heel erg in contrast met Zweden.
Ja, dat klopt.
Oké.
Dat vonden wij ook wel zo van, dat is hier niet gebruikelijk. Maar dat heeft denk ik vooral te maken met dat het allemaal zo ver van elkaar af ligt. Mm-hmm. Dat je geen zekerheid hebt dat de vroedvrouw op tijd kan zijn.
Ja, want werken ze daar ook met vroedvrouwen en zo, die aan huis komen en die...
Niet echt, nee. Alle controles gaan meestal in het ziekenhuis of bij een centraal punt in een dorp. Een soort, ja, zoals dat wij hier kind en gezin hebben.
Kind en gezin, ja.
Dus dat heb je daar dan wel. En daar heb je je controles en de echo's moet je altijd van het ziekenhuis dan.
Mm-hmm.
Maar voor de rest zijn ze daar echt wel nog wel van, ja, de hulpmiddelen zitten... In het ziekenhuis. En die kunnen ze niet zomaar overal mee naartoe nemen.
Maar dat vind ik wel heel gek.
Ja.
Ja, dat vind ik echt iets... Ja, dat vind ik gek. Want voor mij is Zweden inderdaad natuur, wild, alles op het gemakje. Allee, zo heel erg inderdaad, gelijk als dat je zegt, verbindend, communicatie met iedereen. Dus ik dacht dat die net daar... keiver in zouden staan. Ik had verwacht dat je ging zeggen, oh ja, maar dat gebeurt daar al zo. En dan... Oh nee, oké. Okay.
Nee, Nederland staat er eigenlijk echt veel verder in. Bij Nederland is het heel gebruikelijk namelijk om thuis te vallen.
Ja, klopt. Ja.
En dat hebben wij ook altijd echt iets heel mooi ervaren. Want wij zijn toen bij Nora, hebben eerst in België een traject gestart. Maar waar dat wij daar heel veel voelden dat er vanuit angst gesproken werd. We moeten die een test nog doen en dan pas weten we het zeker. Voelden we in Nederland juist dat ze werken uit vertrouwen. Oh ja, het gaat wel goed komen. En alleen als er iets zou zijn, maar dat komt nog wel tegen. Dus dat was eigenlijk voor ons, Nederland stond er al heel bewust in. En in België voelden wij toen nog heel veel weerstand. Dus wij verschoten zelf ook, als we hoorden van vrienden van, oh ja, je moet echt wel naar het ziekenhuis rijden. En dan moet je daar in een hotelkamertje blijven, die dagen ervoor. En dat is zoiets, oh...
In de hotelkamer ervoor blijven, in het ziekenhuis dan. Die hebben dus eigenlijk een apart hotelletje voor mama's die moeten gaan bevallen.
Een soort mama-hotel, een moeder-hotel. Als ze weten van, oh ja, het zit heel dichtbij, maar het is nog niet echt dat de bevalling actief bezig is.
Maar eigenlijk op zich is dat ook niet zo slecht, hè?
Nee. Het geeft een soort zekerheid van, je bent er al. En
Allee, alles hangt er natuurlijk vanaf hoe rap dat gaat, hè. Als jij een mama bent die dat binnen een half uur bevalt... Ja, dat is er natuurlijk wel een beetje gezien, hè?
Ja, maar dan sturen ze blijkbaar een helikopter.
Ah,
dus dat is wel cool. Dan kan je nog bevallen in een helikopter. Dat is misschien nog iets next level.
Maar... Amai. Als je iemand vindt in Zweden dat je in een helikopter is bevallen, stuurt hij mij naar hier. Ik wil dat vooral weten. Ik kan wel geen Zweeds, dus dat is misschien een meetpuntje, maar...
Ja.
Amai, dat is wel zot. Amai, daar verschiet ik echt van. Ja, dat vind ik echt...
Ja, dat is heel... Wij hebben contact gehad met een vroedvrouw, want ik ben dus zwanger geweest in Zweden. Ik heb een miskraam gehad.
Oh.
Maar wij hadden toen contact met een vroedvrouw. En op zich doen ze het wel thuis. Ze doen het wel, maar dan moet je het allemaal zelf financieren. En dan is het in samenwerking met vooral die vroedvrouw. Dus,
ja. En staan de vroedvrouwen er dan voor te springen?
Nee, het is daar nog echt heel ongekend. De dichtstbijzijnde vroedvrouw die dat doet, die woont ook op bijna 2 uur rijden. Dus die zou dan, vanaf dat je dan voelt dat het kan beginnen, bel je haar op en dan is ze beschikbaar.
Maar dat zal dan ook wel een duit kosten.
Ja.
En want de Scandinavische landen zijn niet bepaald goedkoop, hè?
Nee, het is een beetje te vergelijken wel met België, maar vooral, het is al helemaal anders geregeld. Dus ik denk dat je dat niet kan vergelijken. Het lijkt soms duurder, maar op de eindsom dan weer niet.
Ja,
dus
ja.
Een beetje anders.
Ja. Oké, maar je hebt dan, met Nora noem die dochtertje, heb je dan wel de vergelijking kunnen maken tussen België en Nederland?
Ja,
of?
Ja, deels natuurlijk. We zijn bij die, de 8 weken echo, hebben we meteen gevoeld van, we gaan toch eens bij Nederland.
Dan zat je eerst in België geweest, bij de 8 weken echo.
Ja.
En dat gaf niet echt een goed gevoel.
Nee. Ja, ik zal daar misschien eigenlijk gewoon even...
Ja, vertel. Ik wil het graag weten.
wij waren dus in toen had ik een moment dat ik voelde van... ik voel mij precies zwanger. En we waren er helemaal niet mee bezig geweest, eigenlijk.
Je waart nog niet aan kinderen aan het denken?
Nee, dat we stonden er ergens al wel voor op. We wisten, wij gaan ooit kinderen hebben. Het kon ook.
Maar je nam geen pil of zo?
Nee. Ik was eigenlijk al een paar jaar anticonceptievrij, gewoon natural cycle, op die manier. En toen had ik dus een meditatie met de ancestors, noemden het dan. En dan ga je dus kijken naar je voorouders in de meditatie en nog meer terug en nog meer terug.
Mm-hmm.
En op een bepaald moment zegt ze ook van, ga nu eens kijken naar de volgende lijn. En mijn lichaam antwoordde direct, die is er.
Oh, oké.
En ik had zoiets, mijn gevoel zou dan toch kunnen geklopt hebben.
En hoe had je dat moeten zien van, die is er? Allee, je gevoel zegt, dat is er.
Ja, net zoals dat je zo een gedacht kan hebben, oh, ik moet dat nog even doen. Dat zo ineens in je hoofd kan poppen.
Dat kwam ineens tijdens de meditatie bij u.
Ja,
de volgende lijn is er. Ja. Oké. Okay. En kun je dat gevoel omschrijven?
Dat is een soort weten. Dat is echt een soort weten. Iets heel vanzelfsprekend.
Oké.
Okay. Alsof je het al ziet. En dan, ja, ik wist het eigenlijk gewoon van oké.
Okay. Ja.
Maar ik verschoot ook, want ik wist niet dat ik het wist en ik wist ook niet dat het kon. Of dat het zo zou zijn. En dan die avond ook gedroomd dat er een kind zou komen. En dan tegen mijn partner gezegd van, hey, ik denk dat we een test moeten halen. En
maar het is niet dat uw maandzonden uitbleven of
nee,
zo?
Nee, daar waren
of
we nog niet. Daar waren we nog niet.
Oké, dus je werd echt heel pril.
Ja, ja. Dus we hebben dan een test gedaan, maar zo'n klassieke. Mm-hmm. En het streepje was zo licht dat je eigenlijk twijfelt, staat er een streepje of niet?
Mm-hmm.
Ja, dat is, ze zeggen, als er een streepje staat, dan is het of je het nu duidelijk ziet of niet.
Mm-hmm.
En dan zijn we dus naar België gegaan. Met het idee van, ja, we zullen al toch wel minstens toen 3 weken. We konden 2 weken later terecht.
Dus minstens 5 weken ongeveer.
Ja, dat dachten we toen van, oké, dat zal dan wel zijn. Maar zij zei, wat ik hier zie op de echo, is niet vergelijkbaar met wat je nu zegt. Het was nog jonger dan dat. Dus ze was al een beetje bang van, oei, is het dan wel levensvatbaar? Want zij wist niet hoe vroeg dat wij getest hadden natuurlijk. Dus zij dacht dat we op die 5 weken zaten. En we zaten nog niet op die 5 weken. Of toen, ja, 6 weken denk ik dat het moest zijn. En het embryootje leek 5 weken.
Ah, ja, ja, oké.
Dus, ja.
En heb je dan het gevoel dat je misschien wist dat de bevruchting nog moest komen? En dat jij eigenlijk al wist dat het ging komen? Of?
Nee, want het scheelde nog maar een weekje of zo.
Ah, ja, ja, oké.
Het was echt al, je kon al wel licht zien, maar het was nog niet
wat
het zou moeten zijn op die 6 weken dan.
Oké. Okay. Amai, gek.
Ja. En ja, dan even afgewacht. Maar zij ging dus heel hard zeggen van, we zullen wel zien. Er kwam geen proficiat, we zullen wel zien rond die 8 weken of het nog goed gaat.
Dus die had er geen goed gevoel bij.
Nee. En dat was voor ons direct van, oef, hier wordt echt vanuit, het gaat niet goed zijn, angst.
Ja.
Dan zijn we naar Nederland gegaan en daar zijn ze eigenlijk veel meer echt mee gaan kijken met ons van, oké, komt over zoveel weken terug. Dat is normaal, je kunt er altijd een paar weken naast zitten. En dat is eigenlijk allemaal heel goed gegaan. Heel vlotte zwangerschap gehad. Nergens last van gehad.
Heerlijk.
Ja, ja, eigenlijk heel vlot. Maar daar wel altijd heel hard in connectie met het meer spirituele aspect geweest van de zwangerschap.
Oké, leg eens uit. Wat bedoel je daarmee, het spirituele?
Ja, als je dus met iemand in eenzelfde kamer bent, dan kan je soms voelen dat die persoon er is of naar je kijkt.
Ja.
Dat gevoel kennen de meeste mensen wel.
Mm-hmm.
Wel, dat gevoel kan je ook met je kind hebben. Dat je voelt wanneer dat hij iets van je vraagt of er is. En dat heb ik met haar altijd heel sterk gehad. Dat zij connectie met me maakte en ik terug met haar. En zo eigenlijk hebben wij heel de zwangerschap doorgegaan.
Oké. Ja. En had je dan soms het gevoel dat ze iets wou zeggen of dat jij iets aanvoelde van het gaat niet goed of het gaat net wel goed? Of
ja, zeker.
Kan je dat misschien eens wat meer uitleggen? Ik vind dat, heel mooi, hè? Ik vind dat echt heel mooi, maar ik vind dat gek om te begrijpen. Ik moet dat nu uitleggen. Ik wil dat wel graag weten hoe dat voelt en hoe dat is. En
ja, dat snap ik. En het is ook heel raar, omdat als je dat beschrijft, het kan natuurlijk allemaal heel gek klinken en heel ver klinken.
Ja, ik neem aan dat dat voor sommige mensen raar klinkt, maar ik vind dat helemaal oké. Allee, nee, voilà. Iedereen vindt het op zijn manier. Dus ik ben gewoon benieuwd.
Exact. Wel, ik heb bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld. Rond de 33 weken had ik echt een moment dat ik had net een kinkhoestvaccin gekregen.
Mm-hmm.
Een paar dagen, ze zeggen ook, je kan er een dagje koorts van hebben of zo. Even zelf niet lekker van geweest, maar meteen gevoeld van, er klopt iets niet. En fysiek, alle testen waren goed.
Dan was je al zwanger, hè?
Ja, dus 33 weken zwanger, kinkhoestvaccin en zelf zoiets gehad van, klopt dit?
Nee.
Niet echt. En toen echo gehad, ziet er allemaal goed uit. Zo die vocht echo, dat ze kijken of het genoeg vruchtwater is.
Ja, ja.
Zag er allemaal goed uit. En toch mijn gevoel zei, er klopt iets niet. En achteraf is mijn kindje geboren met een gewicht van 2300 gram.
2300. Dat is weinig,
Heel klein. Had niet eens billetjes. Was echt heel klein. En waarschijnlijk is ze vanaf die week ergens geen voedingsstoffen meer beginnen opnemen. Dus terwijl dat heel de wetenschappelijke wereld dan aantoont, het is oké. Okay, als moeder voel je...
Maar daar ben ik wel van overtuigd. Dat een moedergevoel, ja, dat zegt alles.
Ja. En dat voelt alles. Je dan gewoon van... Er klopt iets niet met mijn kindje op die moment. En dan kun je zoveel testen willen laten doen dat je wilt.
Maar zagen ze dan niet dat die niet meer aan het bijkomen was?
Dat zijn allemaal schattingen. Dus ze kunnen de grootte zien. Mm-hmm. Ze kunnen schatten hoe groot. Ja, ja, ja. En toen had ze haar op P23 geschat.
Dat was klein.
Wat al klein was. Ja. Maar bij de geboorte was het P0.
Oeh.
Dus dat is, ja, altijd een schatting. En dat zei ze ook. Ja, dat is,
ja, en onder de P10 is al wel zorgwekkend, ja, ook natuurlijk. Hè?
Ja.
Want op hoeveel weken ben je dan bevallen?
38,5. Ja.
Ah ja, oké. Dus eigenlijk is er dan een 5,5 weken geen voedingsstoffen meer, ja, deftig of opgenomen. Minder,
ja, ja. En dan ben, okay, ik ook migraineaanvallen beginnen krijgen in die laatste paar weken. Echt moeten gaan liggen, rusten. Dus waarschijnlijk meer mijn lichaam dat het niet kon geven,
mm-hmm,
dan dat haar lichaam het niet kon opnemen.
Ja.
Maar ja, dat zijn dan van die voorbeelden. Je voelt gewoon, ondanks dat alles zegt, ja, het is goed qua cijfertjes,
ja,
je weet dat.
Ja.
En dat is voor mij dan het spirituele aspect. Je staat in connectie en je weet zo.
Ja. Ja. En ben je altijd al zo wel wat in het spirituele geweest? Of heb je daar ooit een ervaring mee gehad, waardoor je daar toch meer in zij beginnen geloven en meer in zij gaan beginnen onderzoeken of zo? Of?
Ik heb dat als kind altijd heel sterk gevoeld. Ik speelde ook altijd. Dat ik zei van, ja, maar er is daar iemand of er is iets. En ik was altijd zo het kind dat zo open stond voor alles.
Dansend
door het leven ging. Maar dan als tiener dat volledig kwijtgespeeld en daar helemaal niet meer mee in contact gestaan. En vooral dan diezelfde energie eigenlijk meer op de dieren gericht. Je kan communiceren met paarden, met honden. Mm-hmm. Dat gaat allemaal heel vanzelfsprekend. Maar daar kan je dan dat trainingaspect aan koppelen. Dus dan lijkt dat ook weer, ja, iets rationeler.
Ja, ja.
Maar toen ik met mijn partner samenkwam, hij is wel spiritueel openstaand altijd geweest.
Mm-hmm.
Is hij mij beginnen meenemen naar aesthetic dance. En aesthetic dance is eigenlijk een plek waar je gaat dansen zonder dat je mag praten. Dus je moet echt gaan voelen. En soms moet je je ogen dicht doen en soms moet je allemaal spelletjes gaan doen daarin. Maar je leert eigenlijk echt terug communiceren zonder woorden. Want je bent met 30 mensen aan het dansen zonder woorden.
Dat is dan onder begeleiding of op speciale muziek? Of...
Ja, een beetje tribal muziek soms. Instrumenteel meestal.
Ja.
Er wordt ook niet gedronken. Alleen water mag je daar drinken. En ja, dat is eigenlijk echt een feestje met volwassenen, maar alleen wordt er dus niet gedronken. En dan ga je gewoon op je natural high eigenlijk. Je gaat, ja.
En dans je dan soms ook samen met mensen?
Ja.
Of?
Ja.
Ah ja, oké.
Okay. Ja, en één oefening die ik bijvoorbeeld mijn eerste aesthetic dance ooit had meegekregen, en vond ik heel mooi, je moest je ogen sluiten en iedereen moest naar elkaar toestappen tot je voelde dat je het idee had dat je bijna tegen iemand ging botsen.
Oké. Okay.
Dan moest je daar even blijven staan en dan werd gevraagd om je ogen terug te openen. Ik stond nog 5 meter van de groep af en ik had het gevoel dat ik al ging botsen.
Oh, ja.
En mijn partner die stond heel dicht bij andere mensen en die kon perfect met zijn ogen dicht gewoon aanvoelen van daar is iemand en daar is iemand. En die kon die perfect ontwijken zonder, ja,
botsen. Ja, oké.
Okay. Dus dat is een beetje dat extra zintuig dat je dan,
ja,
leert aanvoelen.
En het gevoel misschien dat je verder van de wereld staat dan dat je eigenlijk denkt.
Ja, mooi. Ja.
Niet? Allee, zo, jawel, zou ik dat zien. Hè? Als je zo, ja, 5 meter van iedereen afstaat en dat je dan misschien toch hebt geleerd om je wat geslotener te houden en wat meer afstand, ja, te creëren. Of...
Ja, zo is het inderdaad ook wel. En gewoon echt die voeling niet weten. Ik denk als een ervaren klimmer bijvoorbeeld dicht bij de grens komt, die weet wat hij kan, dus, mm-hmm, die voelt tot waar dat hij kan gaan. Dus,
ja.
En bij mij was dat zintuig van waar is iemand anders zo niet ontwikkeld meer.
En je hebt dat dan wel geleerd?
Ja, nu gaat dat veel beter. Ik ben nog steeds niet iemand die dat feilloos aanvoelt, maar ja, je gaat daar toch veel meer in je eigen lichaam terugzakken en je openstellen terug voor, ah ja, daar voel ik een prikkel en daar niet. En,
ja.
Ja, terug dat intuïtieve opzoeken.
Ah ja, oké. Okay. En dan heb je dan wel wat door je partner geleerd om daarmee in die groepen,
ja,
toch je eigen wat terug te vinden.
Ja, en zo ben ik eigenlijk, ja, beginnen zelfs niet per se geloven, maar meer beginnen voelen van, oh ja, dat is gewoon zo, dat is mijn, ja, waarheid. En dat, ja, is, ja, dat voelt gewoon juist. Soms voel dat gewoon dat iets klopt.
Ja, tuurlijk. En dat is helemaal prima. Ja. Maar ik neem wel aan dat er mensen zullen zeggen die zeggen van hallo, hey, koekoe.
Ja, zeker.
Wat ze er wel niet allemaal aan het doen. Maar hoe voelt dat voor u als mensen dat tegen u zeggen? Of laat je dat helemaal los? Kun je dat echt loskoppelen?
Ja, ik heb daar echt geen oordeel over. Iedereen heeft zijn reden om daar wel of niet mee bezig te zijn. En ik vind het heel mooi als mensen dat beginnen te ontdekken. Mm-hmm. En dat probeerde ik in België vaak met de paarden aan de mensen ook te laten zien. Van, hey, probeer nu eens met dat paard te communiceren zonder fysiek iets per se te doen. En dan met een dier gaan mensen zich daar vaak wel voor openstellen. En eens wel voelen van, ik dacht dat paard mag draven en dat paard deed dat. Hoe kan dat? En dan ineens...
Heb je dat echt al meegemaakt?
Meerdere keren, ja. Dat is eigenlijk... dat is wat ik met paarden echt doe, is het uitleggen van... Als jij in je kracht staat, een paard tunt daar meteen op in. Dus als jij dan kunt gaan zeggen van oké, nu gaan we dat doen, in je hoofd, een paard reageert daarop. En dan is denken genoeg om een paard daarmee mee te nemen.
Ja, ik vind het wel gekste. Maar moet ik wel zeggen, ik heb dat zelf ook meegemaakt. Allee, ik persoonlijk niet, maar ik heb op een bepaald moment heb ik in een instelling gewerkt met personen met een handicap, een mentale handicap. En die gingen eigenlijk echt wekelijks op paardentherapie.
Ja.
Dat is ongelooflijk waar die beesten konden.
Ja.
Ongelooflijk. Ja, hoe dat die dieren aanvoelen. Maar ik neem ook wel aan dat je dat niet met eenders welk paard kunt. Allee, op een bepaald punt misschien wel. Hè. Ja. Als mensen gelijk als jij, die dat daar echt ervaren in zijn. Maar als ik een paard zie afkomen lopen en ik denk in mijn eigen... Stop. Ik denk niet dat paard gaat voelen dat hij moet stoppen.
Nee, klopt. Je moet eigenlijk op dat vlak ofwel heel zelfzeker bij de paarden voelen... Ofwel inderdaad een goede begeleiding hebben en een goede begrenzing. Zo heb ik ooit een vrouw gehad die op sessie kwam en die had zelf niks met paarden, maar die wou een beetje ontdekken van waarom loopt mijn leven nu even vast? Waarom gebeurt dat?
Ja.
En haar heb ik begeleid door eigenlijk, klinkt helemaal zweverig, zij stond buiten de omheining, ik sta bij het paard en ik probeer in te tunen op haar en zo met het paard samen aan de slag. En terwijl ik met haar aan het praten ben, geeft dat paard reacties die ik dan aflees. Dus dan ben je eigenlijk een tussenschakel tussen de mens die nog bang was van het contact van paarden en het paard zelf. Dat was heel mooi om te zien, want elke keer als zij in stress kwam, ging dat paard rennen. Heel hard rennen. En zo ken ik mijn paard niet.
Dus
dat paard gaat haar energie mee overnemen, reageert heel anders... En elke keer als zij terug even rust vond, kon dat paard gewoon terug stilstaan. En zoiets van,
Oké, amai, gek.
Dus dat zijn echt zo, dat doet mij dan ook meer denken, zo ben ik denk ik in het spiritueel terechtgekomen. Omdat ik het zo duidelijk zag bij een dier dat niet kan geloven, niet kan,
communiceren, praten.
Ja. Die kan niet hebben
communiceren wel, maar met woorden bedoel ik dan.
Exact. Dat paard kan je niet hebben gezegd, maar je moet daarin geloven.
Ja, dat is waar. Ja.
Dus dat is een directe schakel geweest en zo, erin gerold eigenlijk.
Zeg, heb je dat dan ook al een keer gedaan met mensen die bijvoorbeeld een postnatale depressie of zo hebben?
Nee. Of toch niet bewust. Ik probeer meestal ook niet te verwoorden met de mensen wat er precies speelt.
Ah ja, je laat er eigenlijk echt dan de persoon en het paard over
ja,
dan.
Ja, en wie wil delen, prima, hè. Leuk. Dan ben ik ook heel dankbaar dat mensen dat willen open vertellen. Maar vaak gaan we gewoon aan de slag... En kijken we wat er op het pad komt. En ik hoef niet te weten wat erachter zit. Ik hoef het verhaal ervoor niet te weten. Ze zijn in dat moment. En dat paard is ook in dat moment. Ja. En zo gaat het dan eigenlijk...
Weet ik wel eens, zeg.
Ja.
Maar jij vindt het wel heel speciaal. Ja. En heeft je paard het dan bijvoorbeeld ook aangevoeld dat je zwanger werd?
Ik denk het wel. Maar mijn paard is altijd een heel rustig paard geweest. Dat altijd heel graag bij mij komt staan. Dus... Waarschijnlijk wel, maar ik heb daar niet echt bewust...
Niet mee bezig geweest of zo, dat niet. Zijn je gestopt met paardrijden terwijl je zwanger werd? Nee, altijd gewoon blijven rijden.
De laatste keer dat ik erop zat, was ik 35 weken zwanger, denk ik.
Oh ja, oké. Okay. Ja.
Maar dan was het ook gewoon zonder zadel en op het gemakje en rondstappen. Meer als yoga en als bekkentherapie.
Oké, is wel zot.
Ja.
En heb je het gevoel dat dat spirituele nu ook heeft geholpen bij je thuisbevalling, of niet?
Ja, wij hebben een cursus hypnobirthing gedaan.
Okay. Daar is tegenwoordig wel meer rond te doen, hè?
Ja.
Kun je dat eens uitleggen waar dat juist heeft gedaan met u of hoe dat jij dat hebt ervaren?
Ja, hypnobirthing is voor mij vooral het besef van, hey, dit is iets heel natuurlijks dat er gaat gebeuren. Mm-hmm. Een bevalling is geen ziekte, een zwangerschap is geen ziekte. Het is een natuurlijk iets dat u juist iets gaat geven.
Mm-hmm.
En in plaats van dus vanuit, het moet snel en het moet mm-hmm. medisch gebeuren,
yeah.
ga je veel meer landen in, oké, wat voelt mijn lichaam aan? Wat heb ik nu nodig? Wat heeft het kindje nu nodig? En zo gaat het samen die bevalling doen.
Oké.
En voor ons was dat dus vooral heel veel met ademhaling werken, rustig blijven, het als een golf doorzitten en gewoon terug verder.
Oké.
Zo hebben wij tijdens de bevalling nog een ijsje gegeten op het gemakje.
Ah,
en nog een serietje gekeken.
Terwijl dat jij in arbeid waart?
Ja, ja. Dus,
speciaal, amai.
Maar dat ook zo kan, was eigenlijk voor ons dan... We wisten dat dat heel natuurlijk kon. Je hebt natuurlijk nog extremer dat je het echt...
Ja, tuurlijk.
Maar wij hadden zoiets van, oké, gewoon zo natuurlijk mogelijk zo... rustig.
Maar bij jullie is wel heel de tijd de vroedvrouw bij geweest.
Vanaf, ik denk, om 8:00 s'avonds had ik door dat de bevalling ging starten.
Mm-hmm.
Had ik regelmatig geweeën. En dan rond 12:30 s'nachts denk ik dat zij is gekomen om ons te begeleiden.
Mm-hmm.
En het kindje was er om 9:30 s'ochtends.
Ah ja, oké. Ja. Ja.
Dus zij is er eigenlijk die nacht dan geweest, maar ze heeft zich eigenlijk aan de keukentafel gezet met haar laptop, met een koffietje. En gezegd, ja.
En een beetje hands-off meer, echt? Ja.
Ja, juist helemaal naar het einde toe is ze wel actief komen begeleiden om te kijken van, oké, gaat het hier nog? Ene keer de doppler ertegen om te kijken of het hartslagje nog goed ging.
Ah, oké.
En dan...
Heb je dan de hele tijd echt heel doelbewust bezig geweest met hoe dat je kindje zich voelde?
Nee, vooral eigenlijk, wat heb ik nodig op die moment?
Ah, oké.
En ik... Ik vind dat een beetje een trend, een bevalling. Als je echt helemaal in je bubbeltje zit, dan zit je eigenlijk... Je hebt geen besef van tijd of van... Je bent gewoon aan het gaan met je lichaam.
Ja. Mooi dat je dat kunt.
Ja. Wel heel, heel bewust met mijn partner geoefend op... Hoe ga jij mij rustig kunnen helpen?
Op voorhand, echt mee.
Op voorhand. Ja. Lavendel ontspant bijvoorbeeld heel veel. Dus dat flesje stond gewoon klaar. Zachte lampjes. En ik weet ook, ik ben iemand die als ik stress heb, niet graag aangeraakt wordt. Er zijn vrouwen die juist in de armen willen liggen.
Ja.
En ik ben juist van, oh, laat me maar even.
Ja.
Dus dat allemaal op voorhand heel goed besproken. Van, wat ga ik, denk ik, nodig hebben? En dat was blijkbaar een ijsje.
Dus voilà, oké. Ja.
Maar zo eigenlijk, als partner meer voelen van, ah, hij is er voor mij. And that's all we need op dat moment.
Ja. En hoe heeft hij dat ervaren? Heeft hij daar iets...
Heel mooi. Hij heeft dat echt als... Hij heeft meteen daarna ook gezegd van... Ik ben zo trots op u en hoe dat is gelopen is. En we hebben toen wel nog naar het ziekenhuis gemoeten.
Ah, oei.
Omdat ons kindje zo klein was.
Ja, zo weinig gewicht dat ook. Ja.
Een 2 kilo 480. Dus die moest wel even gecontroleerd worden. En we zijn dan ook nog 2 nachten gebleven voor glucose. Raar. Dus op dat vlak staan wij dan ook wel open als het nuttig is.
Ah ja, het is niet dat je zoiets hebt van...
Nee.
Geen medicatie en
nee,
niks dingen. Nee,
gewoon wat er nodig is op die moment.
Ja.
Zij heeft toen een flesje gekregen, omdat ze toen zo dun was. Zij is van, die moet nu iets van voedingsstoffen krijgen.
Ja.
Prima. Golden hour op de borst en dan naar het ziekenhuis.
Ja.
En dan heeft ze daar wel gewoon een infuusje gehad. En dat vonden wij wel heel pittig om van een rustige situatie naar een ziekenhuissituatie te moeten.
Ja, dat is wel heel...
Ja, je doet wat nodig is op zo'n moment natuurlijk.
Dat is waar. En dat vind ik wel belangrijk. Hè, want iedereen mag geloven of voorstaan waar dat dan wilt. Maar ik vind het wel belangrijk dat je op dat moment ook gaat kijken naar... Oké, wat heb je kind nodig? Wat heb jij nodig? En niet van, nee, we geloven het niet. We gaan er hier niet.
Nee, klopt.
Ah ja, want dat komt ook tegen. Hè, zo het extremistische meer. Hè.
Ja. En ik denk dat het extreme vaak komt... Uit de nood om te bewijzen dat het andere ook bestaat.
Ja, terwijl jij die nood niet voelt. Jij vindt dat helemaal prima, dat dat voor u werkt en dat jij daarin gelooft. En...
Ja, en als iemand anders dan daar niet in mee is, dan denk ik, ja, prima.
Dan sta jij wel heel stevig in je schoenen, hè? Dat besefte jij toch. Amai. Dan ben jij eigenlijk een superkrachtige vrouw. Gewoon het feit dat jij zo mooi in het leven kunt staan en zo voor je eigen kunt bepalen, dit is voor mij en mijn gezin belangrijk... En waar dat al de rest stinkt, Ja. Je m'en fout, hè?
Dat is wel een proces geweest. Want ik ben als tiener letterlijk gediagnosticeerd met faalangst. Mm-hmm. Dat ik zo angstig was om fouten te maken. En
een perfectionistisch wou zijn dan.
Perfectionistisch is ook iets van de maatschappij, hè? Ik denk,
uiteraard.
Bij 99% van de vrouwen valt dat perfectionisme, dat pleasing, ja, zit er natuurlijk.
Ja.
Dat is gewoon generationeel trauma ook gewoon. Maar het is heel bewust geweest bij mij dat ik door dat allemaal te voelen als tiener, mm-hmm, kun je twee kanten op. Je kunt daar ofwel in blijven.
Ja.
En ik ben toen eigenlijk ook door mijn partner, maar ook door het leven gewoon, heel hard ingesmeed van oké, je gaat moeten loslaten. Je gaat dingen moeten doen hoe dat jij ze voelt. Anders werkt het gewoon niet voor jou.
En op welke leeftijd is dat bij u beginnen binnenkomen?
Dat is moeilijk. Ik denk dat dat gecijpeld is. Echt stapje per stapje. Ik denk vanaf een jaar of 18, 19, als ik wat meer de vrijheid voelde, los van het middelbaar onderwijs, dat ik dan stapje voor stapje ben beginnen voelen van oh, maar dit is wie ik ben. En ja, bij de paarden sowieso, dat ben ik op mijn 15 gestart om zo te werken met paarden.
Uh-huh.
En dat voelde ik gewoon van, oh, hier ben ik mij, hier ben ik.
Ja, jij voelde dat dat echt iets voor u was, dat dat een talent van u was.
Ja, ja, dat gewoon het een paard in vrijheid kunnen laten. En als hij wilt meewerken, leuk, en wilt hij niet meewerken, ja, is het ook zo. Niet het dwangmatige van, jij moet nu met mij iets willen. Ja, een paard kunnen niet dwingen. Als die nee zeggen, is het een nee.
Ja, dat is dat, inderdaad wel zo.
En zo ben ik er wel echt ingerold in meer en meer die zelfontwikkeling, zelfontplooiing. Ook wel met hulp van mensen die bezig zijn met manifesteren, mensen die bezig zijn met het spirituele ontwikkelen, meditatie, yoga, dans.
Ja,
alles wat
u
terug in uw lichaam brengt eigenlijk. Hè?
En wat bedoelt je met mensen die bezig zijn met manifesteren? Wat bedoelt je daarmee?
Goh, ja, het manifesteren is dus inderdaad echt het vertrouwen van, mm-hmm, als je je juiste pad volgt, dan kom je er. En dan is het niet zelfs ik geloof in iets, maar dan is het ik weet dat is wie ik ben. Ik weet waar ik naartoe wil. En alles wat er dan gebeurt, wat ook is het super moeilijk. Ik heb heus wel wat moeilijke dingen in het leven meegemaakt. Maar dat heeft u iets te leren. Bedank dat daarvoor en ga dan terug naar uw pad. That's it. En als je een keuze maakt die niet in lijn ligt, dan weet je gewoon, dat was mijn weg niet.
Okay.
Prima, in plaats van, ik heb een foute keuze. Ah nee, uw kaart is gewoon net iets duidelijker geworden. Dat weggesje is niet mijn weggesje.
Ja.
Oké, prima, dan gaat het terug en dan gaat het.
Maar je wel zot dat je dat kunt. Ja, ik vind dat wel chic. En heb je dan dat pad ook gehad met je miskraam? Of ben je dan wel net even heel boos geweest van, verdomme, waarom pakte mij deze af? Of heb je dan ook zoiets van, oké, deze was niet voor mij?
Ik voel mij daar soms zelfs een beetje raar over, dat dat zo gemakkelijk is gevoeld gevoelsmatig.
Oké.
Dus hoe dat eigenlijk is gelopen, wij hadden ook zoiets van, oké, vanaf de lente, deze lente dat eraan komt, zouden we stilletjes aan beginnen denken aan een tweede kind. Hè. Vanaf dan staan we er terug voor open.
Lente nu, 2024.
Ja, dus de lente die eigenlijk nu start.
Oké.
Maar in december hadden wij allebei ineens zoiets van, maar waarom niet nu? Terwijl dat een week ervoor niet was en een week daarna ook niet. Alleen dan hadden wij zoiets van, waarom niet? Het kan toch? Hè? En inderdaad, meteen zwanger. Dus dat was eigenlijk heel snel gegaan. Maar ook, het was niet dat wij dat per se heel, heel bewust dan wilden of er zo hard mee bezig waren. Dat was gewoon een impuls van, what if?
Hè? Uw hormonen spraken misschien. Ja.
Hormonen, wat is het allemaal? Het zieltje zelf, ik weet het niet.
Ja.
Er zijn heus duizend verklaringen voor, maar het was gewoon op die moment zo. En meteen zwanger wisten we ook vrij snel van, mijn lichaam reageerde. Bij een tweede zwangerschap hoorde dat ook wel vaker, dat je sneller herkent nog.
Ja, ja.
Dus dat was eigenlijk vrij snel van, er is een tweede kindje op komst. Maar waar dat ik bij die eerste direct connectie voelde en voelde van, samen ontwikkelen. En dat mijn leven een beetje ging draaien om, ik ben zwanger en ik ga moeder worden en dit, was ik er nu helemaal niet zo mee bezig. En ik was heel, afstandelijk is niet het juiste woord, maar ik was niet per se bezig met moeder worden op die moment. Dus ik wou het wel heel snel naar mijn familie vertellen, omdat die zo ver weg zitten natuurlijk. Mm-hmm. Dus dan wou ik wel direct een videocall doen om iedereen op de hoogte te brengen. Maar voor de rest was ik eigenlijk,
niet met die zwangerschap bezig.
Nee. En rond week 7 kreeg ik eigenlijk juist heel veel fysieke last. Wat ik van mijn eerste zwangerschap totaal niet herkende. Steken krijgen, misselijk zijn, enorm moe zijn. En ik begon zelf zo'n beetje te voelen van, ik wil deze niet, het voelt niet juist. Heel veel weerstand. En dat kende ik gewoon niet van die eerste zwangerschap. Dus ze zeggen ook wel dat uw tweede zwangerschap totaal anders kan zijn. Absoluut. Dus ik probeerde dat echt te lossen. Maar iets in mij zei van, dit is het niet. Moet dat nu? En zoveel onzekerheden. En wat dan eigenlijk, je bent nog volop aan het emigreren. Is het dan wel zo handig? En er kwamen heel veel gedachten bij. En ja, dat is een Sophie die ik al jaren niet meer kende, die zo ging overdenken. En dan, die 7 weken was dan gepasseerd. En dat ging eigenlijk terug eventjes normaal. En rond de 11 weken kreeg ik bloedingen. En dat was 's ochtends. En ik was met mijn dochtertje beneden aan het spelen. Mijn partner die was nog lekker aan het uitslapen. En ik ga naar boven. Ik zeg, we hebben een miskraam. Het gaat zo zijn. Het is maar dat je het weet. We zien wel. En terug naar beneden en terug verder doen. En ik ben nog een theetje gaan drinken met een vriendin.
Gewoon, zo?
Gewoon van, ja, we gaan zien. Zolang het niet doorzet, zullen we het zien. En ik kon daar echt heel rustig in blijven. Dat ik zelfs dacht, is deze nu geen traumareactie of geen paniekreactie? Ja. Dat ik juist heel rustig word. Maar ook achteraf eigenlijk heel bewust ingebleven van, oké, de natuur weet wanneer het niet goed is. En daar geloof ik echt in. Van, de natuur zal het mij zeggen als het niet goed is. En dit was dan zo'n moeilijk moment dat je denkt, het is niet leuk, het is niet wat je wilt. Maar vertrouw erop dat ook dat embryo zelf voelde dat het niet ging. Dat het niet klopte.
Ja, maar net dat is bij heel veel vrouwen, als andere mensen zeggen, ja, maar dat is op de natuur het niet wou, of een natuurlijke selectie, dat is net iets wat bij heel veel vrouwen zoiets losmaakt, van wat zeg je nu, en wat ben ik daar nu mee, en dat doet pijn om dat te horen, en ik neem dat ook volledig aan, en ik stem dat ook. Ik zal nooit tegen een andere vrouw zeggen, ja, maar het is een natuurlijke selectie geweest.
Ik zal ook niet tegen een andere vrouw zeggen.
Nee, voilà, maar ik vind dan ergens wel mooi dat jij dat dan wel op die manier toch kunt kaderen. Of is dat een beetje een beschermbubbel naar je eigen toe?
Dat heb ik wel onderzocht. Dus ik ben ook echt, wat ik zei in het spirituele, ik ben echt gaan mediteren om te voelen van, is deze nu angst dat ik juist mijn eigen probeer te beschermen? Mm-hmm. Of is het nu echt? En net zoals ik dat bij de dieren ook kan zeggen van, ja, een vos pakt een kip en dat is natuurlijke selectie, was dat dit ook? Het heeft natuurlijk ook meegespeeld, ik ben er zo ziek van geweest, wat dus ook al mijn gevoel had gegeven van, ik voel me niet lekker. Wij zijn die miskraam eigenlijk heel bewust ook weer ingegaan. S'avonds heeft hij zich doorgezet en mijn partner heeft ons kindje voor de tv gezet. We zijn meestal niet heel veel schermtijd, maar schermtijd mag er zijn.
Absoluut.
Dus wij hadden zoiets van, jij mag even tv kijken. Dan is bij mij bij een douche komen zitten. En ook daar, heel duidelijk gevoeld, en nu laat het zieltje los. Dus ik had hem bij mij geroepen.
Dus je bent in een douche gaan zitten, je bloeding door laten komen.
Dus eerst was die bloeding een beetje, iets meer als een menstruatie voor mij, maar wel een bloeding. En toen voelde ik me heel onrustig worden. En dat herkende ik van toen de persweeën gingen komen bij de bevalling van Dus ik heb mijn partner geroepen, want die was natuurlijk ons dochtertje ook een beetje aan het helpen. Ik zeg, ik zou graag hebben dat je even komt. Hij is bij mij gekomen. Ik zeg, ik denk dat het tijd is om afscheid te nemen. En dan heeft mijn hand vastgepakt. En toen zijn er echt, dat klinkt heel plastisch, grote stukken weefsel echt beginnen doorbloeden. Gewoon volledig rood bad, om het zo te zeggen. En dat heeft een 3-tal uur geduurd. En dan...
Dus ze zeggen 3 uur in een douche blijven zitten en blijven...
Ja, van, oké, ga jij de kleine op bed leggen zo meteen? Oh, en wij gaan deze even doen. Maar ook dat was ook weer een trance. Dus dat is op dat vlak heel vergelijkbaar met een bevalling. Omdat je ook weer... Je moet erdoor. Je kunt niet zeggen, ik heb er geen zin in.
Heb je dan niet gehuild of veel verdriet gehad?
Tuurlijk,
Dat wel.
Ja, dus de moment dat de afscheid er kwam, dat mijn partner bij mij was, allebei gewoon in tranen, gewoon even ook toelaten. Maar dat mag er ook gewoon zijn op die moment, want tuurlijk, dat is kei verdrietig.
Oké.
En dan, we gaan erdoor. Hij terug naar de dochter daarna, als het wat gekalmeerd was. Ook met wel een oor op mij natuurlijk. En dan heb je zoiets gehad van... Een dag daarna wel met het ziekenhuis gebeld. Daarvoor hadden we ook een keer gebeld van, oké, wat moeten we nu doen? Ze hadden gezegd, je kunt het thuis doen als je wilt. Ik zeg, dan gaan we dat doen. dan is dat het gemakkelijkste voor ons en voelt het fijnste. En dan een controle, dan gaan we het achteraf even doen, hè, om te
dat alles
gezond verlopen is. Maar toen heb ik eigenlijk vrij snel zoiets gehad van oké, ja, dat was echt niet leuk en dat is kei verdrietig. Maar het was ook een soort, weten nu dat echt goed zat. Hè, want ik voelde dat tijdens de zwangerschap aan.
Bevestigen uw gevoel een beetje.
Ja, weer al die intuïtie bevestigen.
Ja.
Maar ik heb mij wel nog heel onrustig gevoeld voor 2-3 weken. Wat ik zo...
Mijn draai niet vinden.
Ja, heel lastig. En dan ben ik eigenlijk in een meditatie gegaan. Dat was eigenlijk echt een heel mooi, maar ook heel moeilijk moment. Bij een meditatie trek ik vaak een kaartje. En ik heb zo van die kaartjes en er staan allemaal spreuken op.
Mm-hmm.
En meestal zijn dat heel vrolijke spreuken. Vertrouw erop. Zo heel algemeen. Ja. En deze, het eerste kaartje dat ik pakte was... Het verdriet mag er zijn, laat het maar toe. Ja.
Oeh, ja.
Ja, dat is wel een kaart die je uit een honderdtal kaarten trekt.
Ja.
Keihard beginnen wenen. En dan pak ik meestal een schriftje en ga ik gewoon schrijven. Tot mijn pen leeg voelt, om het zo te zeggen. Dus gewoon blijven schrijven. En op een bepaald moment in dat schrijven voel ik echt een heel harde klik. Mijn geschrift werd heel onduidelijk.
Mm-hmm.
En dat voelde niet meer als mijn woorden. En dat noemen ze dan dat je eigenlijk... Ja, even wordt overgenomen, precies.
Mm-hmm.
En daar kwam dan heel mooi uit... Sorry, mama. Sorry, ik wou bij u blijven. Ja, en dan komt het natuurlijk nu even zelf terug.
Ja, nee, tuurlijk.
Dat zieltje had heel hard geprobeerd om bij ons te blijven.
Ja. Oh.
Nee, dat hoort er ook bij. Dat mag er ook zijn. En...
Pak even nu een tijd, hè. Hier zijn zijn boekjes.
Dat is oké.
Maar mooi dat je dat zo kunt een plaats... Allee, jij geeft echt dingen een plaats, hè. Jij geeft echt alles een kans om er te zijn. Oh, zeg. Ja,
als je dat gaat ontkennen, dan gaat er wat heel veel mensen meemaken, denk ik, is dat je... het leven wordt heel zwaar en je wordt getriggerd door kleine dingen. Door een vaatwasser die stuk is of door een buur die dat lastig doet en... Eigenlijk draait het daar vaak niet om. Nee. Vaak hebben we onze emotie te lang opzij geduwd en dan gaan kleine dingetjes ons emmerkenis vol.
Mm-hmm.
Dus wat ik doorheen het leven heel hard heb proberen te doen altijd, is emmerken zo leeg mogelijk maken, dat je rust voelt. En dan kun je hele grote dingen aan.
Ja.
En dan zijn die niet zo moeilijk. Of, je voelt ze wel moeilijk, emotie is moeilijk,
mm-hmm.
maar ze blijven niet hangen.
Ja.
Je kunt ze loslaten, je kunt ze laten gaan.
Ja.
En ja, dat was dus in die meditatie ook heel duidelijk van oké, ik voelde mij onrustig en dat was omdat wij elkaar nog niet echt losten.
Ja.
We hadden wel geaccepteerd dat het er niet was.
Uh-huh.
Maar voelde heel hard dat dat zieltje zoiets had van, het spijt me, ik heb echt geprobeerd om te blijven. En dan heb ik echt een tijd genomen om voor mezelf en voor het zieltje zoiets te hebben van, hey, het is oké, laat nu maar even echt los. We gaan allebei herstellen en wie weet tot ziens.
Ja.
Wie weet.
Ja.
En dat is dan het mooie van het spirituele. Als je gelooft dat alles energie is, dan weet je dat niks ooit weg is.
Ja.
Een golf gaat en gaat in de zee.
Ja.
En dat is met energie ook zo. En
ja.
Dus ergens voelde ook gewoon van, er komt ooit een tweede kindje. En misschien is dat datzelfde kindje, misschien een andere. Ik weet het niet, ik ben er nooit.
Ja, daar kunnen we niet veel over zeggen natuurlijk. Dat weten we niet. Hè? Ja. Ja.
En die meditatie daarna is ook letterlijk het spotting gestopt. Diezelfde dag. Gewoon gestopt met spotten. Dus
de bloeding bedoel je dan?
Ja. Dus die bloeding die je na een miskraam nog weken kunt hebben, was inderdaad 2 weken onrustig, die meditatie gedaan en die avond geen bloedingsjes meer. Dus dan heb je het echt losgelaten. En je lichaam weet zo'n dingen natuurlijk beter als dat wij rationeel kunnen bedenken.
Dus ja, dat is toch mooi, hè?
Ja.
Ik vind het echt oprecht mooi, hè?
Ja.
Ik vind het heel gek, mooi, warm, liefdevol, hoe dat je daar op die manier zo kunt instaan en zo het moment echt kunt voelen, kunt meemaken. Want dat denk ik dat weinig mensen dat kunnen.
Ik denk dat dat ook een beetje is de ruimte die je dus letterlijk creëert. Dat we in Zweden zijn gaan wonen. Hè. We hebben alleen een bos rondom ons.
Uh-huh.
Maar ook de ruimte die je in je leven creëert om inderdaad nog draagkracht te hebben.
Ja.
Mijn emmerke was leeg.
Ja, daar hebben veel mensen hier niet meer. Oh, dat zag ik ook pakken. Ja, ik denk dat veel mensen dat niet meer hebben.
Nee. Nee, we zijn zo gewoon om altijd op de go-modus te staan.
Ja,
hè?
Ja.
Werk hard, werk goed, werk veel.
Ja.
En nooit land even in uw eigen.
Ja, 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 dat is zo. Ik heb er juist ook gezegd, hè, mijn nemer zit nu ook echt overvol. Hij zegt dat overstromen van mijn kennis niet meer, maar ja.
Ja, en dan zijn kleine dingen heel frustrerend, moeilijk.
Ja, op de duur wel, hè.
Te laten zien.
En je bent maar aan het water trappen en aan het doen. En ja. Je wilt iedereen blijven pleasen en je wilt voor iedereen goed blijven doen. En je kunt nooit eens geen nee op zeggen, terwijl dat nu voel ik heel hard van... Je moet echt eens nee gaan zeggen. Nee, maar,
dat is mooi.
Ja, een Kaapverdi, je komt eraan. Dat is oké. Okay. Ja. We gaan daar landen en rustig worden en chillen. En,
exact, ja.
Ja,
ja, en dat zou eigenlijk bijna een dagelijkse ontlading mogen gaan worden.
Eigenlijk wel, hè. Ja.
Land.
Op welke manier dan ook. Hè? Want er zijn heel veel mensen die enkel alleen maar in het wetenschappelijke geloven of enkel in het spirituele of de gulden middenweg daarin.
Ja.
Allemaal prima. Hè? Ik vind dat iedereen moet doen dat hem... Waar dat goed voelt, hè.
Ja.
Dus ja, eigenlijk zijn we er allemaal gewoon elke dag. Maar dat is het probleem, dat soms in onze agenda niet meer bijpast.
Nee, want dat is een leeg ruimte, hè. En ik ben er zelf
maar
ook schuldig
leeg,
aan.
Maar leeg noodzakelijk ruimteje wel.
Ja, ik ben er zelf ook schuldig aan. Als ik een leeg gat in mijn agenda zie, dan ga ik dat gemakkelijk toch ook, als ik iets interessant of iets, oh, die heeft hulp nodig of die heeft hulp nodig, dan ga je dat toch ook, oh ja, maar ik heb plaats, ik heb tijd. Ja. Eigenlijk zou je al bijna letterlijk een kadertje in je agenda moeten zetten. Mij. Hè?
Ja, ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Maar
ja.
Er zijn echt mensen die dat tegenwoordig doen. Hè? Allee, wij doen dat bijvoorbeeld op zondag.
Ah, ja.
Zondag
ja,
is echt onze dag in het gezin.
Ja.
Dan plannen wij niks.
Ja.
Dan proberen we echt hier onze moestuin en ons huis en ons gezin. En hebben we tijd om eens iets te gaan doen? Oké, dan doen we dat wel. Maar sinds dat we hier wonen, hebben we dat echt wel heel doelbewust. Zondag is gezinstijd.
Ja. En dat is dat ontprikkelen terug, hè?
Ja, en allee, ik merkte dat dan, bijvoorbeeld vorige week met collega's even bezig geweest over wanneer gaan we een teambuilding doen en gaan we dat dan eens in het weekend doen.
Ja.
Had mij dat 5 jaar geleden gevraagd en dan had ik gezegd, oh ja, weet je, één dag in het weekend, oké, ça va. Terwijl nu zeg ik heel dat, nee, sorry, het is familietijd.
Ja.
En soms hebben dat mensen die zeggen, zeg, allee, voor die ene keer, of denk je dan van, ja, maar allee. En nu denk ik echt, nee.
Ja.
Dat is voor mij belangrijk. Ik kan dat echt wel beschermen.
Ja, ja dat proberen wij in de opvoeding naar Nora toe ook heel hard mee te geven. Al van, je hoeft niet te pleasen. Een nee heeft ook zelfs geen verklaring nodig. Als je gewoon nee zegt,
ja, voilà, ja,
is dat niemand is... een zaak waarom dat jij nee zegt. Nee. Is dat voor je familie? Is dat omdat jij met een hond wilt wandelen?
En bedoelt je dat dan ook in de opvoeding naar je kind toe, dat die echt zo haar eigen ding mag doen? Dat die ook niet naar jullie moet luisteren wanneer zij er geen zin in heeft? Of...
Nee,
moet ze wel effectief
er
luisteren.
Er zijn moetjes en er zijn magjes, om het zo te zeggen.
Ah ja, voilà. Okay. Ja.
Als er geen keuze is, dan geven die keuze gewoon niet.
Nee.
Dus bijvoorbeeld, een simpel voorbeeld met een peuter. Er moet een jas aangedaan worden. Hè? Ze moeten naar buiten en er moet een jas aan. Dat is geen keuze op die moment.
Nee.
Dus dat is gewoon, zij krijgt wel de keuze. Doe welke jij hem
jas?
Aan? Ja, of welke jas? Ja. Of doe jij hem aan of doe mama hem aan?
Ah ja, ja.
En als jij niet kiest, kiest mama en dan doen we het zo.
Ah ja,
dan
zijn
we dat gewoon zo heel bewust, ja. Wel bij familie en vrienden. Wij zullen ze nooit zeggen, je moet in een kus of je moet in een knuffel gaan geven.
Ja,
maar ze moeten ze wel begroeten. Dus het is ook wel, hoe ga jij hoi zeggen? Ga je wuiven? Of ga je een knuffel geven? Of ga je een kus geven? Wat ga je doen?
Ja.
En dan mag zij kiezen.
Ja.
We willen wel dat ze iets doet. Dat ze even laat zien.
Ik
heb u gezien.
Ah, dat is een mooie gilde middenweg wel.
Ja, maar we zijn zeker niet... Je hebt dat permissive parenting, dat ze eigenlijk alles mogen, dat je bijna geleefd wordt door een kind.
Ja, maar dat is
zeker niet
waar. Heel gekse, hè?
Nee.
Goh, nee.
Nee, dus we lijken heel los, maar eigenlijk weten ze heel duidelijk wat onze regels zijn. Wij hebben ook heel duidelijke regels.
Ja.
En zonder dat er kwaad uit bij komt kijken, of straf, of wat dan ook, is het wel gewoon, het is zo.
Ja.
Dit is nu zo.
Ja.
En waar je keuze in hebt, zullen we je heus wel keuze geven. Maar sommige dingen niet.
Ja, want ik doe dat ook met mijn jongens. Ja. Ik ben niet iemand die heel gemakkelijk nee zegt.
Nee.
Zal gemakkelijk een ja zeggen met de juiste afspraken.
Ja.
En dan is het echt duidelijk, want ik zit natuurlijk al in de puberstieners fase. En dan is bij mij een ja is met die en die en die voorwaarden. Ja. Bijvoorbeeld met een oudste die gaat volgende week uit. Ja, je mocht uitgaan.
Ja.
Maar... Ik kom u halen, geen alcohol, geen drugs.
Ja.
Have fun, drink zoveel als dat je wilt, geen alcohol dan.
Ja.
Hè, maar je pakt ook geen drinken aan van iemand anders. Je koopt je eigen drinken zelf. ik zal er u wel centen voor geven, het maakt me niet uit. Ja. Maar dat zijn wel echt onze afspraken.
Ja. Ja.
Ik moet in alle tijden weten waar dat jij zit. Ja. Niet weten waar dat gaan doen ze. Maar ik moet wel weten waar dat jij zit. En ik kom u halen. Zit je daar niet mee akkoord, ja, dan is het gewoon niet uitgaan.
Ja, voilà. En dan heb je inderdaad, je hebt keuzes gegeven.
Ja.
Je hoeft geen nee te zeggen. En het kind kan gaan exploreren.
Ja, voilà, inderdaad. Ja, want ik vind het wel belangrijk dat kinderen wel ontdekken en mogen ontdekken. En ja, zien wie ben ik nu eigenlijk als persoon. Dat is wel heel belangrijk.
Ja.
Maar ik kan daar wel iets van krijgen. Allee, ik moet daar eigenlijk niks van krijgen, want dat is dan niet mijn opvoeding, denk ik dan. Maar ja, kinderen die dat dan zo'n baas spelen over hun ouders, of gelijk als dat jij er juist zegt van, hey, mijn kind moet wel begroeten. Op welke manier? Oké, ça va, laat dat kind kiezen. Maar de beleefdheidsvorm is wel dat je wel mensen begroet.
Ja.
En dan merkte bij sommige ouders dat zo is van, ja, maar die moet dat niet.
Ja.
Ja, dan denk ik, ja, maar ja, allee, dan is er ook gewoon geen respect langs beide kanten. Hè? Dan overheerst het kind, de volwassenen. En dat, ja, maar het is toch een moeilijke, ja.
Het is altijd een moeilijke. En ik denk, het is heel mooi om te zien. Ik zou dan altijd zo benieuwd zijn. Wat is de beweegreden waarom dat die ouder die begroting niet belangrijk vindt? Is die persoon niet belangrijk voor die ouder op het moment?
Ja.
Of, dat kan, hè. En dat kan ook zonder dat dat slecht hoeft te zijn, hè.
Ja.
Soms is een persoon gewoon niet zo heel belangrijk op die moment.
Ja.
Of heeft dat kind net een heel moeilijke dag gehad en kan dat een druppel zijn om terug een slechte dag te
krijgen? Ja,
dus dat is altijd heel moeilijk. Ja. Het zijn momentopnames die we zien. Maar ik denk, zolang dat iedereen gewoon probeert voor zijn eigen gezin het juiste
te doen,
dan zijn we er natuurlijk.
Ja. Het zijn ook geen handleidingen. Allee, iedere ouder doet maar wat. Hè. En we proberen allemaal maar iets te doen. En we zien wel waar we uitkomen. Hè.
Ja, dat is
zeker. Zeg, en heb je dan zo het gevoel nu dat je wat klaar begint te geraken voor toch nog een kindje? Of heb je daar nog niet...
We hebben het er heel bewust ook weer over gehad. Van oké, hoeveel tijd moet daar eigenlijk tussen zitten? Ja, daar is ook geen handleiding voor natuurlijk. Dus wij hebben vooral zoiets gehad van we gaan dat doen als het juist voelt. En we hebben nog steeds in ons hoofd, vanaf de lente, wat dat eigenlijk ons oorspronkelijke gevoel was van, vanaf dan is er ruimte voor, gaan we aanvoelen, kan het terug. En in Zweden is nu nog niet echt lente. Dus.
Ah ja, oké. Okay. Is daar nog koud?
Goh, 's nachts vriest het nog.
Ja. Oef, oké, okay,
Maar het voelt daar wel warmer dan hier. Want wij hadden zoiets van, het is hier warmer, we nemen minder kleren mee, maar dat was een groot fout, want...
Ah, oei.
Je hebt echt wel andere kou. Hier hadden een vochtige kou en dan is weer die droge lucht meer, waardoor dat... Ja.
Ah ja, oké.
Okay. Je kunt ook al zo rondlopen, maar het is maar 6 graden, maar je loopt ook zo rond.
Ah ja, oké. Okay. Oh, gek. Okay.
Ja.
En zijn er dan nu iets aan het doen om het dan toch tegen te houden, omdat je met een natural circle zit?
Gewoon echt, natuurlijk. Gewoon in doog houden. Je kent je eigen lichaam ook een beetje. En het heel mooie is, mijn partner is spiritueel ook heel sterk daarin. Hij weet wanneer mijn eisprong is, gevoelsmatig.
Ah ja, oké.
Okay. Dus hij zegt dat ook gewoon van... Ja, dat is deze
week. Nu even niet.
Ja, deze week is dat. En, uw menstruatie komt eraan, daarom voelt u nu zo... Juist.
Echt?
Vergeten. Ja, dat is wel...
Dat is, gewoon een wandelende clue-app.
Ja, eigenlijk wel.
Oké, ik kan altijd maar mijn appje aan het kijken, wanneer is mijn eisprong. Allee, ik bedoel, je leert wel veel van je lichaam door zo van die appjes, vind ik persoonlijk.
Ja.
Allee, dat heeft mij al heel veel bijgeleerd.
Ja.
Mijn man die wist wel voor mij dat ik ween had met mijn bevalling. Dus die had dat wel rapper door. Maar dat een man kan aanvoelen wanneer je mandzonde gaat krijgen. Of misschien zijn we dan toch...
We zijn heel veel ontleerd. We zijn echt heel veel ontleerd. Ja. Als je, hoe meer dat je teruggaat naar de basis en zo weinig mogelijk extern nog erbij pakt, merk je pas wat je lichaam eigenlijk tot in staat is. Want eigenlijk weet je... Bijna alles.
Dat is zo zot, hè? Ja, dat is zo zot.
Dus wij hebben momenten gehad voordat we kinderen hadden, dat ik thuis kwam en we woonden op een appartement met een verdieping.
Uh-huh.
De meeste mensen kennen dat van hun hond. 10 minuten voordat het baasje thuis komt, gaat de hond al bij de deur liggen.
Ja.
Onmogelijk dat ze die geroken of gehoord hebben, maar ze voelen dat.
Ja.
En de hond weet dat. Maar wij kunnen dat ook hebben met elkaars gemoedstoestand. Dus dan doe je de deur beneden open en degene boven weet al, ze is slecht gezien. Of, ze is...
Heb je dat echt met je partner, dat jullie dat aanvoelen, voordat jullie elkaar hebben gezien?
Ja, en je hebt momenten dat dat heel sterk is. En je hebt momenten, als ik bijvoorbeeld, toen ik nog in het onderwijs zat, je hebt al je verbeterwerk en zoveel prikkels en mensen. En je bent constant overprikkeld in je systeem. dan had ik dat totaal niet. En dan was ik boos dat hij al aangaf dat ik slechtgezind was, want ik was toch niet slechtgezind.
Ja, en dan vooral zo, ik ben helemaal niet slechtgezind. Voilà. Wat is dat nu? Zit jij nu te zeggen dat ik slechtgezind ben?
Exact dat. Exact dat. En het is pas door niet meer in dat dagelijkse overprikkelingssysteem te zitten, dat ik dat zelf ook voel van, ah ja, ik voel dat hij niet helemaal lekker zit, of ik voel bij mezelf dat ik niet helemaal lekker zit, voordat dat zich hoeft uiten in iets conflictachtig.
Ja. Dus... En wilt dat dan zeggen dat jullie echt geen conflicten niet meer hebben?
Nee. Wij maken heus nog wel ruzie en... wij hebben best echt wel intense ruzies ook gehad, omdat wij allebei best emotionele mensen kunnen zijn.
Uh-huh.
Dus dat is zeker niet iets dat wij niet hebben.
En kunt je dan ook je gevoelens kaderen? Of heeft dan even de furiteit tijd nodig om...
Vaak wel. Ik ben iemand die dan ruimte moet pakken.
Ja.
Want ik word een bitch.
Ja.
Als ik echt boos ben, dan zeg ik dingen die ik niet meen. Of dan maak ik een sneer die gewoon niet gezond is. En vroeger deden dat dan en hadden er achteraf spijt van. En nu zijn wij op het punt dat je dat voelt aankomen en dat je zegt, ik ga even pauze pakken, want anders ga ik je kwetsen. En dan even naar buiten.
Amai,
goed. Want je zei anders, Maar je moet een team zijn, hè.
Ja, dat is waar.
Dus dat is wel echt iets waar je dan zo mee geconfronteerd wordt elke keer opnieuw, natuurlijk. Als je een ruzie hebt van, wat zijn je patronen daarin? En
Ja, dat leert inderdaad ook wel. Hè. Dat heb ik nu met mijn man ook wel. Ja. Dat is wel, dat is inderdaad
en
wel.
En hoe dat je met iemand... Ik maak met mijn partner anders ruzie dan dat ik... Niet dat wij ruzie zouden maken, maar dat ik met u zou ruzie maken.
Ja, tuurlijk.
Dus je triggert dingen bij elkaar.
Ja. Ja, en elkaar leren begrijpen ook, op een bepaalde manier. Hè.
Ja, wat zijn de noden, wat zijn de liefdestalen, wat zijn...
Ja,
zo belangrijk.
Ja. En verder kijken dan de woorden die gezegd worden.
Ja,
want vaak is je staat wel het dichtste bij je partner, dus je gaat daar ook het meest gemene tegen zeggen.
Ja.
Een aantal jaar geleden zou ik ook veel gemeenere dingen hebben gezegd dan dat ik nu zou zeggen. Ja. Gewoon omdat ik weet van, oké, dat komt van ergens anders. En ik kan nu echt tegen mijn partner zeggen, tegen mijn man zeggen, ik ben niet boos op u, maar ik kan het wel even op u afreageren. Ik zie nu nog altijd keigraag, dat ligt niet aan u, het ligt aan mijn regels. Ik heb dat en dat en dat en dat en dat nu voor gehad.
Ja.
Maar jij bent nu even de pispaal. Ja. En dan zie je mijn man al zo zien. Fuck.
Ja,
het is niet erg, lieveke. Maar andersom even goed.
Ja, en dat is het gezonde dat je gewoon kunt aangeven van, oké, dit is een moment. Heeft echt niks met ons te maken.
Ja, want een man kan dat wel beter kaderen dan een vrouw. Sorry, dat vind ik echt.
Ja.
Oh.
Een vrouw is nu eenmaal niet constant. Hè? En dat is, dat vind ik altijd heel moeilijk, of heb ik altijd moeilijk gevonden. Een vrouw mag empowered zijn, hè? Mag moeten gaan werken en mag moeten onderstaan. Maar in een mannelijke energie zorgt dat de meeste vrouwen heel ongelukkig worden in hun intern systeem.
Mm-hmm.
Een vrouw heeft cyclussen. Een vrouw is gelijk de maan, om het zo te zeggen.
Ja, maar niet voor het een of ander. Maar een man heeft dat ook, maar die bloeit gewoon niet, hè? Een man heeft ook een cyclus, hè?
Ja, maar een hele andere. Die hebben qua hormonen hebben die wel een constantere.
Ja, dat is waar.
Dus
maar
die
toch...
hebben uiteraard ook wel een cyclus, maar niet...
Af en toe denk ik ook van... jij zou nu bijna aan het bloeien zijn.
Mooi. Zeg je dat dan ook?
Ja, dat durf ik soms wel eens te zeggen. Nice. Ja, dat is waar. Maar wij zijn dan iets minder stabiel in onze emoties als vrouw. En de man kan dan zo... ik heb gewoon een slechte dag. Terwijl wij zoiets hebben van... Dat is niet waar. Ik ben niet slechtgezind. Ik ben niet aan mijn tand. Laat me gewoon gerust.
Ja. Maar dat is het, hè. Wij willen bewijzen dat we dat niet hebben. Hè?
Ja.
Hij heeft niks met mijn regels te maken. Jawel, en dat is prima, want dat hoort bij jou.
Ja. En ik mag dat zeggen, maar mijn man mag dat niet zeggen.
Ja, herkend.
Ja. Ik mag zeggen, ik ben ambetant, want ik heb mijn regels.
Ja.
Maar mijn man mag niet tegen mij zeggen, wat is je dus zo ambetant en uw regels?
Ja.
Nee, dat gaan we niet doen.
Ook dat zit er bij iedereen, denk ik, wel een beetje in.
Ja, maar ik geef dat zelfs nu al door aan mijn kinderen. Het zijn dan twee jongens en dan kijk ik echt venijnigen aan mijn tent, want ik word ook een bitch. En dat ik dan zo van binnen van mijn eigen voel van... waarom? Ja. Ik weet het niet, maar ik ben echt gezind en ambetant en gefrustreerd. En dan kan ik echt tegen mijn jongens zeggen, als ze dan zo weer aan het fikvakken zijn of wel luid lawaai aan het maken zijn, dan zeg ik, mannen, nu niet.
Ja.
En dan zie je die zo zien en mijn jongste die gaan dan zo wat uitdagen. En dan zeg ik, luistert. Ik heb weinig slaap gehad. Ik zit daar in mijn cyclus. Ik ga echt bijna mijn maandzonde doorkrijgen. Je gaat nu niet uitdagen. En dan zie je die zo zien en dan stomt die een oudste al zo eens met een elleboog te zeggen van, stop, nu niet. En dan zie je die ook kijken, oké, mama. En dan gaat die door. En dan hoor je die op een trap zeggen, mama, je bent aan regels, je mocht dat nu niet doen. Dan denk ik, oké, ja. Snap het maar gewoon, het is goed.
Voilà, en die gaan later bij hun partner doorhebben wanneer dat de regels eraan
Ja, komen. Voilà. En die gaan ook weten dat ze dat niet moeten zeggen.
Voilà.
Ja, het is wel mooi om je lichaam wat te leren kennen natuurlijk. Ja.
Ja.
Ja, ik vind het wel mooi hoe je dat kunt. Ja, echt mooi. En jij staat wel echt nog 100 stappen verder dan ik, maar ja, ik op denk, een andere manier ook wel.
Ik wou juist zeggen, het leven brengt u op andere plaatsen. Hè?
Ja, ja.
Niemand krijgt hetzelfde pad voorgeworpen, dus je kunt niet vergelijken daarin en je moet gewoon je eigen ding doen. En,
ja.
Het is altijd wel mooi om inspiratie te zien bij anderen en van alle wegen die je tegenkomt, zo, dat zijn zaadjes die je tegenkomt, die geplant worden. En sommige bloeien, sommige niet. En dat is
ja, dat is waar, dat is zo. Ja, ja maar ik vind het wel mooi. Ik vind het echt mooi.
Dank je.
Is er zo nog iets dat jij wilt meegeven aan mama's rondom dat zijn in het moederschap? Of?
Volg je intuïtie, maar echt. Als je voelt dat het is, dan is het ook als alle rationele dingen zeggen dat het niet kan of niet mag. Als je het voelt,
gaat
er mee.
Klopt, zeg ik ook altijd. Ja. Dat moedergevoel is goud waard. Hè?
Ja.
Het is maar één ding dat altijd de waarheid spreekt en dat is je moederhart.
Ja, zeker en vast.
Ja. Allee, goed. Zeg, merci dat jij dat hier bent komen vertellen.
Kijk, graag gedaan. Dankjewel dat je mij hebt uitgenodigd.
Ja, leuk hè? Ja, tuurlijk. Amai, even iemand vanuit Zweden op bezoek. Dat is altijd leuk.
Internationale podcast.
Ja, voilà, inderdaad. Ik zou zeggen, laat hem daar een keer horen, maar ik denk dat ze mij niet gaan verstaan daar.
Ja.
Dat is meer preutje, meutje, weutje daar.
Ja, klopt.
Ik versta er geen hol van, maar ik vind het wondermooi. Dus, allee, veel plezier nog in Zweden dan. Hè.
Dankjewel.
Ja, jij ook, dank u.